Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 12 zingen wij het eerste vers. Behoud, o Heere, wil ons te hulpe komen, daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht, de trouw bezwijkt en het klein getal der vromen nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. We noemden nu Psalm 12 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het tweede hoofdstuk vanaf het 14e vers. Wij herzeggen nu 2 Timotheus 2, de versen 14 tot en met 26, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 2, vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt, Psalm 2, daarvan het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Timotheus 2 vanaf vers 14. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is, en verkeren sommigen geloof. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degenen die de zijne zijn. En een ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. En sommigen ter ere, maar sommigen ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam, tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vlie de begeerlijkheden der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die de Heren aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat ze twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil.
We gaan zingen, gemeente, op Psalm 92 en daarvan het vierde en het zevende vers. Dat vrij als groene telgen de boze welig groei. Gij zult in zijn bloei voor eeuwig hem verdelgen. En het zevende, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. We noemden nu Psalm 92, het vierde en het zevende vers. Gemeente, wij zijn in de leerdiensten bezig met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij zijn toegekomen aan artikel 29, dat we nu eerst aan u willen voorlezen. Artikel dat handelt over het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk. Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit het woord Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zijn. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn zich met de naam kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie des evangelies oefent, indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen, kortelijk zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken nog ter rechter nog ter linkerhand en hun vlees kruisigen met zijn werken, alzo nochtans niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed en de dood, het lijden en de gehoorzaamheid des Heere Jezus, in de welke zij vergeving hunner zonde hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan het woord Gods en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doen daar af en toe gelijk het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heiliglijk leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. Gemeente, schrijven wij als thema onder artikel 29 het onderscheid tussen de ware en de valse kerk. Letten wij op een viertal gedachten naar aanleiding van deze belijdenis. In de eerste plaats het onderscheiden van de kerk. In de tweede plaats de kenmerken van de kerk. In de derde plaats de levende leden van de kerk. En in de derde plaats het tegenbeeld van de kerk. Dus het gaat vanmiddag over het onderscheid tussen de ware en de valse kerk. Wij delen dit artikel in vier gedeelten. Het eerste gedeelte, het onderscheiden van de ware kerk. Dat is een plicht die wij hebben. Het begint met de woorden, wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit het woord Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zijn. Onze tweede gedachte, de kenmerken van de kerk. Dat begint met de woorden, de merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. En dan worden er drie kenmerken genoemd van de ware kerk. Het gaat over de prediking, het gaat over de sacramentsbedieningen en het gaat over de tucht. Onze derde gedachte, de levende leden van de kerk. Beginnend met de woorden en aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen. En er worden er een aantal kenmerken genoemd van het ware geloofsleven. En onze vierde gedachte, het tegenbeeld van de kerk, dat is de valse kerk. En de valse kerk is eigenlijk in alles precies het tegenovergestelde van de ware kerk, zullen we zien. De kenmerken die zijn precies tegengesteld. Gemeente, het is voor de derde keer dat wij stilstaan vanuit onze belijdenis bij de kerk. De eerste keer, artikel 27, stonden we stil bij het wezen van de kerk. En weten jullie nog, jongens en meisjes, de kerk, dat is niet dit kerkgebouw hier aan de Aarweg. Maar de kerk, zegt Guido de Bray, is de vergadering van de ware christgelovigen. Of zij nu samen zijn hier in een mooi gebouw, of zij nu samen zijn in een schuurtje, dat maakt niet uit. Nee, de kerk is de vergadering van de ware christgelovigen. Vorige week hebben we erbij stilgestaan, naar aanleiding van artikel 28, dat iedereen verplicht is om zich bij die ware kerk te voegen. Niemand van wat staat of kwaliteit hij zijn, kan en behoort op zichzelf te blijven. Zelfs al zou de overheid het ons verbieden, wij moeten ons voegen bij die ware kerk waar de Heere die kerk heeft. En nu gaat het over het onderscheid tussen de ware en de valse kerk. Ja, dat volgt als het ware uit het vorige artikel, want als wij de verplichting hebben om ons bij de ware kerk te voegen, jongens en meisjes, dan moet je wel weten waar die ware kerk is. Want als ik helemaal niet weet wat de ware kerk is, hoe kan ik mij dan bij die ware kerk voegen? En daarover gaat het in deze middag, het onderscheid tussen de ware kerk en de valse kerk. De Heere vergadert uit het ganse menselijke geslacht zichzelf een gemeente. En we hebben gezien de vorige keer, die gemeente, dat wordt een verzameling. Dat zijn geen loslopende mensen, maar die vormen samen een geheel. Dat worden schapen van een kudde. En daar waar zij samenkomen, zou je kunnen zeggen, ja, daar gaat het mis. Want daar zijn nou niet alleen ware gelovigen. We zullen straks zien, daar zijn ook hypocrieten. En waar is nu de ware kerk? Wij behoren die kerk te onderscheiden, zegt Guido de Bray. Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit het woord Gods behoort te onderscheiden waar de ware kerk zijn. Dat is een plicht. U moet het dus uw dominee niet kwalijk nemen als hij wijst op de kenmerken van de ware kerk. Als hij zegt wat het wel is en als hij ook zegt wat het niet is. Het is ook uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Hoewel dat wel staat hier met voorzichtigheid moet gebeuren. Want de maatstaf die altijd gebruikt moet worden, is het woord van God. Niet de mening van een dominee, niet een citaat van een oudvader, maar altijd het woord van God. Dat is leidinggevend en daarom is voorzichtigheid geboden. En nu is er heel veel aan de hand. Dat was al in de dagen van Guido de Bray. Je had onderscheiden groepen. Je had toen ook de wederdopers, de dopersen, allerlei verschillende groepen. Wat is nu de ware kerk? Guido de Bray zegt, aangezien alle sekten die heden ten dage in de wereld zijn, zich met de naam kerk bedekken. Het woord sekte, dat staat misschien ver bij ons vandaan. Maar onze belijdenis bedoelt met het woordje sekte al die vergaderingen die een valse leer aanhangen. Dat is een sekte, volgens dit artikel. Zo spreekt Calvijn bijvoorbeeld ook over sekten. Calvijn heeft het over de sekte van de wederdopers. Hij noemde dat een sekte. Het is heel verdrietig hoe vandaag de dag daarmee om wordt gegaan. Als je leest hoe onze reformatoren Guido de Bray, maar ook Calvijn zich daar duidelijk over uitgesproken hebben. Wat zijn sekten, jongens en meisjes? Nou, dat zijn partijen die meestal een leider volgen. En wat die leider zegt, dat is het allerbelangrijkste. Vaak is het zo in een sekte dat een bepaalde waarheid wordt aangehangen, een deel van de waarheid, en over de rest van de waarheid bekommert zich men niet. Bij sekten ontbreken ook heel vaak belijdenissen. Men zegt, wij beroepen ons op het woord van God. Maar in de uitleg van dat woord is men heel erg subjectief. Je mist daar de duidelijke structuur die onze vaderen in de belijdenisgeschrift, als het over de uitleg gaat van de leerstukken, omschreven hebben. Sekten veroorzaken allerlei scheuringen in de kerk. Sekten behoren de naam van de kerk niet te dragen, hoewel zij zichzelf die naam wel geven. Guido de Bray zegt, als hij het heeft over die valse kerk, als hij het heeft over sekten, dan zegt hij, je moet even oppassen dat je dat niet verwart met het gezelschap van de hypocrieten. Als het over de ware kerk gaat, dan zijn er onder die ware kerk ook hypocrieten. Maar die hypocrieten die maken nog niet dat dat dan een valse kerk is. Een kerk kan waar zijn. De Heere kan ergens zijn kinderen hebben. Die kinderen van God die komen bijeen in een vergadering. Daar brengt de Heere hen tezamen. Maar daar voegen zich ook mensen bij die niet het ware geloof hebben. Daarmee is die ware kerk nog niet een sekte. Dat is heel duidelijk om dat te onderscheiden, zegt Guido de Bray. Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten. Wat is een hypocriet? Een hypocriet, jongens en meisjes, is een toneelspeler. Als je dat woord letterlijk vertaalt, dan kom je tot het woord toneelspelen. Een hypocriet doet zich anders voor dan hij in werkelijkheid is. Het is een huichelaar. Het is een schijngelovig. Hij zegt ja en hij doet nee. En ja, er is altijd kaf onder het koren geweest. Dat was er bij de discipelen. Wie zou er de discipelkring tot de valse kerk rekenen? Niemand toch? Daar was de koning van de kerk. Daar waren de leden van zijn kerk. Maar onder die leden voegde zich ook een Judas. Die een huichelaar was. Een hypocriet. Ik denk aan die gemeente van Jeruzalem. kort na de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest die werkte daar krachtig, bijvoorbeeld in het hart van Barnabas. Maar ja, je had daar ook een Ananias en een Safira. En dat waren pure huichelaars. Die deden zich voort als kinderen van God, maar ze waren het niet. Wel, de Heer Jezus heeft over deze het wee u uitgesproken. De Farizeeën in zijn dagen, de schriftgeleerden, mensen die straks zullen zeggen: wij hebben in uw naam geprofeteerd. Wij hebben in uw naam vele duivelen uitgeworpen. Maar tegen wie Christus zal zeggen: ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Misschien zaten ze iedere zondag in de kerk. Misschien stonden ze op de preekstoel. Misschien hadden zij hoogachting onder de mensen. Maar Christus zegt: ik heb u nooit gekend. Dus Guido de Bray zegt: daar hebben wij het nu even niet over, dat gezelschap van de hypocrieten, want die zijn onder de goeden vermengd. Je hebt geen gemeente van enkel kinderen Gods. Zo'n gemeente bestaat niet en zo'n gemeente moeten wij ook niet nastreven. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft zoveel gelijkenissen uitgesproken om dat duidelijk te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan het onkruid en de tarwe. Eén en dezelfde akker. Nou, dat is de gemeente van Nunspeet. Ik denk aan wijze en dwaze maagden. Ik denk aan een wijze en aan een dwaze bouwer. Ik denk aan goede vissen, aan kwade vissen. Zie je, de Heer Jezus heeft heel veel gelijkenissen uitgesproken om duidelijk te maken: het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Wij gaan er niet van uit dat alle beleidende leden automatisch kinderen van God zijn. Wij spreken niet over een avondmaalsvierende gemeente vanwege dat onderscheid wat de Heere zelf maakt tussen ware gelovigen en degene die het ware geloof missen. Die misschien wel de waarheid belijden en van ganser harte achter de waarheid staan, maar daarmee nog niet een ware gelovige zijn. Dat is aangrijpend. De kerk heeft ook lidmaten, zou je kunnen zeggen, die dood zijn. Waar het leven niet in is. Ja, vroeger noemde men dat vaak het steigerhout. Dat hoort niet bij de kerk. Het kan wel dienstbaar zijn aan de kerk. Het wordt ook gebruikt om de kerk te bouwen. Maar het maakt geen onderdeel uit van de kerk. Ze zijn vermengd. Ja, de Heer Jezus heeft dat ook geleerd in die gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Dat de discipelen zeiden: kom, zullen wij het onkruid eruit trekken? Want toen zei de Heer Jezus: niet doen. Niet doen, want het zit zo door elkaar heen. Die wortels die zijn zo verweven. Als jullie dat gaan doen, dan zou je mogelijk met het onkruid ook de tarwe eruit trekken. Moeten jullie niet doen. Moeten dominees niet doen. Moeten ze overlaten aan de maaiers die straks zullen komen. En de maaiers, dat zijn de engelen. En de engelen die zullen de scheiding tussen kerkganger en kerkganger zuiver maken. Waar gaat het nu hier over? Wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van sekten. Welken zeggen dat zij kerk zijn. Dus je hebt sekten die zeggen: wij zijn kerk. Maar ze missen de kenmerken van de ware kerk. En dat moet je kunnen onderscheiden. En bij die sekten moet je je niet bijvoegen. Daar moet je wegwezen. Je moet je voegen bij de ware kerk. Sekten zijn geen kerk. Ja, hoe weet je dat nou, dominee? Ja, kijk, alles wat waarde heeft, dat wordt nagemaakt. Goud wordt nagemaakt, daar heb je doublé, dat lijkt er een beetje op. Of misschien wel een beetje heel veel. Zilver wordt nagemaakt. Alles wat waarde heeft, dat wordt nagemaakt. En hoe weet je nou als je een ringetje koopt of dat echt zilver is? Nou, als het echt zilver is, dan staat er een merkje in. Dan staat er een keurmerk in. En zo zijn er voor heel veel artikelen, zijn er keurmerken. En aan dat keurmerk kun je zien, dit is echt van dat merk. Ja, dit is goed, dit klopt. Nou ja, zo heeft de kerk ook keurmerken. Kenmerken. Kenmerken die ons in het woord door de Heer Jezus Christus worden gegeven. We gaan naar onze tweede gedachte. De kenmerken van de kerk. En de merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. En dan moet u wel even goed bedenken, als het hier gaat over de kenmerken van de kerk, dan gaat het niet over die kenmerken waar wij het in artikel 27 over gehad hebben. In artikel 27 ging het over de kenmerken van de ware algemene christelijke kerk. Die kerk heeft 4 kenmerken. Dat zijn die ware christgelovigen, dat is de kerk, dat is de algemene kerk, dat is de christelijke kerk, de heilige kerk, 4 kenmerken. Die kerk die komt samen in waar? Ja, bijvoorbeeld de gereformeerde gemeente. Daar komt die kerk samen en die kenmerken waar het nu vanmiddag over gaat, dat zijn die kenmerken van waar men samenkomt. Je zou kunnen zeggen, het zijn de kenmerken van het instituut. Het zijn de kenmerken van het kerkverband. En dan worden er 3 kenmerken genoemd. Kijk, die kenmerken zullen nooit volmaakt zijn. Die zullen in de gereformeerde gemeente niet volmaakt zijn. Die zullen in een andere kerk ook niet volmaakt zijn. Als je kijkt naar de 7 gemeenten van Klein-Azië. Het waren toch geen valse kerken, die 7 gemeenten van Klein-Azië. Maar er was wel het nodige mis. Dat maakte nog niet tot een valse kerk. Het gaat om het fundament van de kerk dat goed moet zijn. Hoewel er in dat kerkverband ook wel zorgen kunnen zijn. Hoewel er in dat kerkverband ook wel huichelaars kunnen zijn. Kijk, als u iemand in de kerk kent waarvan u denkt, die man die klopt niet. Dan is dat nog geen reden om met de kerk te breken. Want u vindt geen kerkverband, nog in Nederland, nog op deze wereld, waar niemand is die niet klopt. Die mensen zijn overal. Maar wat wij moeten doen, dat is najagen de meest zuivere openbaring van de kerk des Heren. En er worden hier 3 dingen genoemd. In de eerste plaats de reine predicatie van het evangelie. Het gaat om de prediking. Onder welke prediking zit je? En klopt die prediking volgens Gods woord? Preken is woordbediening. Preken is niet een verhaaltje houden. Preken is niet de mens op hun gemoed werken of naar de mond spreken. Maar preken, dat is bediening van het woord van God. En zegt het bevestigingsformulier, dat moet grondig gebeuren. Dat moet grondig onderzocht worden. Daar is studie voor nodig. En dat moet ook oprechtelijk voorgedragen worden. En daar moet onderscheid gemaakt worden in de toepassing. Zowel in het algemeen als in het bijzonder. Dus een dominee die mag niet algemeen preken. Iedereen erbij insluiten bijvoorbeeld. Dat is niet naar Gods woord. Dat is een verkeerd beeld van de waarheid schetsen. Wij moeten onderscheidelijk preken. En dan is er heel veel discussie, jongens en meisjes, jonge mensen, over ja, wat is nou de ware kerk? Wat is nou een goede predikatie? En dan zijn er zoveel influencers, noem je die mensen, geloof ik, hè? En die weten wat over dominees en die weten wat over kerken en die roepen maar wat. Wat moet je nou doen als je in de kerk zit? Dan is helemaal niet belangrijk wat Jan, Piet en Klaas er allemaal over gezegd hebben op internet. Maar als je in de kerk zit, dan moet je luisteren wat die dominee nou zegt. Is dat volgens de schrift? Preekt hij volgens de schrift? Zo ja, dan is hij bezig met de bediening van Gods woord. En Gods woord is de waarheid. Dat is het grootste compliment wat men mij zou kunnen geven over een preek. Niet dominee, wat hebt u het boeiend gebracht? Wat hebt u rake dingen gezegd? Ik hoop dat die of die het zich aantrekken. Nee, het grootste compliment wat u mij kunt geven over mijn preek, dat is: wat hebt u het woord zuiver uitgelegd? En wat hebt u een duidelijke toepassing gemaakt naar aanleiding van dat schriftgedeelte? De zuivere, de reine predikatie des evangelies. Er zijn kerken, gemeenten, daar komt de Bijbel niet open. En de Bijbel komt helemaal niet aan de orde. Er wordt een klein stukje uit de Bijbel gelezen en verder, ja, wordt de dienst ingevuld met allerlei godsdienstig vermaak. Is dat de reine predikatie des heiligen evangelies? En ik ga niks over anderen zeggen. We hebben genoeg aan onszelf. Maar dit is wat mij voor ogen staat. Dit maakt de kerk tot de ware kerk. Heeft het woord gezag? Of worden mensen naar de mond gepraat? Tweede plaats, de reine bediening van de sacramenten. De sacramenten die horen bij het woord. Rome heeft de sacramenten losgemaakt van het woord, met alle gevolgen van dien. Rome heeft 7 sacramenten. Willekeurig maakt men er sacramenten bij. Sacramenten moeten bediend worden naar het woord van God. Niet om het geloof te werken, want dat kunnen sacramenten niet, maar om het ware geloof te versterken. Wanneer is de doop geldig? Welke regels heeft de kerk daarvoor? Kijk, het is niet om het even, gemeente, hoe je over de doop denkt. We leven in een tijd waarin men denkt dat het maakt helemaal niet uit. Mag je allemaal hetzelfde, allemaal je eigen mening op loslaten. Nogmaals, Calvijn sprak over de sekte van de wederdopers. Die herleeft in deze tijd waarin we leven. U moet het boek van Guido de Bray, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar eens nalezen. Dat is zo'n dikke pil. Hij weet heel goed waar hij het over had, de wederdopers in zijn tijd. En het zou heel nuttig zijn om ons daarin te verdiepen vandaag met alle vragen die er rondom het sacrament van de heilige doop zijn. En ook rondom het avondmaal. Wat zijn er veel opvattingen rondom het heilig avondmaal? Moet zelfbeproeving aan vooraf gaan, dat is naar het woord. Heilig avondmaal zonder zelfbeproeving is niet naar het woord. En heilig avondmaal is niet voor alle gemeenteleden. Heilig avondmaal is voor de ware gelovigen. Dus de nodiging aan het heilig avondmaal is nooit hetzelfde als het aanbod van genade. Er zijn kerken waar dat verward wordt met elkaar. Waarbij gezegd wordt, kijk, er is genoeg brood, er is genoeg wijn, iedereen zou. Ja, maar daar gaat het niet om. Nee, het gaat bij de sacramentsbediening om de inzetting van Christus, die dat ingezet heeft voor de ware gelovigen. Wordt het sacrament bediend naar het woord van God? Dat is heel belangrijk. Dat maakt uit of een kerk een ware kerk is of een valse kerk. En in de derde plaats, de kerkelijke tucht. Wordt de tucht gehandhaafd? onderling, door gemeenteleden onderling, maar ook door de kerkenraad bijvoorbeeld? Is er tucht in de woordbediening? Is er tucht als het gaat om het hanteren van de sleutel van de heilige tucht, van de tucht die de Heere gegeven heeft aan zijn discipelen? Wordt het koninkrijk der hemelen toegesloten voor mensen die publiek in de zonde leven? Of kan en mag alles, wordt iedereen toegelaten aan het heilig avondmaal? Die tucht heeft alles te maken met de prediking. Die tucht heeft alles te maken met de reine bediening van de sacramenten. Niet iedereen mag op de preekstoel. En jongens en meisjes, ik kan op de preekstoel niet alles zomaar roepen. Er zijn kerken, daar is geen tucht. Daar kan een dominee zeggen dat God niet bestaat. Op de preekstoel, ik kan er een boek over schrijven, gebeurt niks. Ja, in onze kerk kan dat niet. Als ik dingen ga zeggen die tegen Gods woord ingaan, dan grijpt de kerkraad in. Dan grijpt de klasses in. Dan wordt mij de mond gesnoerd. Dat moet ook. Dat is de tucht die er moet zijn als het gaat over de leer, maar ook over de levenswandel. En dan is de kerkelijke verdeeldheid in Nederland zo vreselijk eigenlijk. Er zijn kerken die de tucht niet handhaven of nauwelijks handhaven. Dus als je dan in de kerk met de tucht in aanraking komt, dan stap je over naar een andere kerk waar de tucht niet gehandhaafd wordt en ga je vrolijk verder. Kijk, dat was natuurlijk in de tijd van Guido de Bray niet aan de orde, maar dat is de ramp van de kerkelijke verdeeldheid, dat mensen denken als ze de tucht ontvluchten door hun lidmaatschap op te zeggen alsof het dan allemaal vlak is. Dan bedrieg je jezelf werkelijk voor de eeuwigheid. Het gaat over het woord van God. En die tucht moet zuiver zijn, natuurlijk. Dat moet zijn naar het woord van God. Dat moet zijn naar de regels die bijvoorbeeld in Matteüs 18 ons door de Heere gegeven zijn. Kortelijk, dat betekent kort samengevat, er worden nog eens dezelfde dingen gezegd. Zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, zich houdende Jezus Christus voor het enige hoofd, niet de paus. Christus is het hoofd van de kerk. Aan Christus zijn Gods dienaren verantwoording verschuldigd. Hij heeft hen geroepen. Niet aan de mensen. Wat die van de boodschap vinden is eigenlijk nooit bepalend. Het gaat erom wat Christus wil dat zijn dienaren zeggen zullen. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen. En het komt niemand toe zich daarvan af te scheiden. Het is echt om te huilen als je ziet hoe gemakkelijk mensen soms met hun eed die zij met de belijdenis doen hebben afgelegd omgaan. Voor Gods aangezicht uitgesproken en dan komt het hen niet langer gelegen of allerlei bijoorzaken en men verbreekt het ja-woord. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, ga je nou zo ook om met het ja-woord wat je gegeven hebt aan je vrouw? En toen werd die persoon boos. Die zegt, nou dat is heel anders. Ik zei, nee, dat is niet anders. Het ja-woord wat je geeft als je trouwt voor Gods aangezicht heeft dezelfde waarde als het ja-woord wat je geeft met belijdenis. En wat ik hier lees, gemeente, is heel indringend. Niemand komt het toe als de Heere werkt, als de prediking zuiver is, als de kenmerken van de ware kerk er zijn. Nogmaals, nooit 100%. Dat kan ook niet. Is geen volmaakte kerk, maar dan komt niemand het toe zich daarvan te scheiden. We gaan naar onze derde gedachte, de levende leden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen. Dus de kerk heeft merktekenen Maar de ware christenen hebben ook merktekenen. Niet iedereen die in de kerk zit is een levend lidmaat. Niet iedereen die belijdenis gedaan heeft of doet, kan gerekend worden tot de ware christenen. Er zijn merktekenen. En wat hier genoemd wordt, dat vloeit eigenlijk allemaal voort uit het ware geloof. Het geloof wordt genoemd en de oefeningen van het geloof. De kerk is niet een clubje van gelijkgezinden. De kerk is niet een winkeltje met een baas van menselijke inzettingen. De kerk is niet een plaats waar mensen allemaal hun eigen inbreng moeten hebben, democratisch samengesteld. Weet ik wat er allemaal voor opvattingen over de kerk vandaag zijn. Je wordt er verdrietig van. Maar gemeente, de kerk is een vergadering van ware christgelovigen. Dat is het wezen van de kerk. Dat is de kerk. Dat zijn Gods kinderen. En daar behoren wij bij te horen. En als je daar niet bij behoort, ja, dan zou dat nood moeten zijn. Het geloof, het ware zaligmakende geloof, is onmisbaar noodzakelijk. Er kan wel sprake zijn van een historisch geloof, van een verstandsgeloof, maar dat maakt je nog geen christen. Er kan wel sprake zijn van een wondergeloof, maar dat maakt je nog geen christen. Het gaat over dat geloof waardoor de enige zaligmaker Jezus Christus kan worden aangenomen. Als belijdenis en geloof op één lijn worden gesteld. Sommige mensen vinden dat prachtig als dat gebeurt. Maar dan maak je het historisch geloof tot het zaligmakend geloof. Dan maak je een verstandelijke keuze, een verstandelijke beslissing, maak je tot een zaligmakend geloof. En gemeente, dat is niet naar de schrift. En natuurlijk, als wij zouden zeggen belijdenis doen van de waarheid, mensen, dat is genoeg, meer hoef je niet te doen. Meer vraagt de Heere niet van je. Dat is wel eens een beeld wat geschetst wordt van onze gemeente. Dat klopt natuurlijk van geen kant. Er is niet één dominee die zegt als je belijdenis doet van de waarheid, dan is het wel genoeg. Maar ik hoop ook niet dat er een dominee is die een isgelijkteken plaatst tussen belijdenis doen en het ware zaligmakende geloof deelachtig zijn. Het ware zaligmakende geloof, dat is nodig om zalig te worden. Dat verenigt met de middelaar, de Heere Jezus Christus, het werk van de Heilige Geest, zegt Guido de Bres straks. En dat geloof, dat blijkt in de oefeningen van het geloof. En dan noemt hij hier een rijtje oefeningen van dat geloof. Aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden, de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, noch ter rechter, noch ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Dat vraagt de Heere van een waar belijdend lid van de gereformeerde gemeente. En als we heel eerlijk zijn, gemeente, dan is dat bij velen zo niet de praktijk. En dat zou nood moeten zijn. Hoe staat het met het vrede van de zonde? Hoe staat het met het najagen van de gerechtigheid? Hoe staat het met het liefhebben van God en van de naaste? Kijk, en dan kun je een trouw meelevend lid zijn van de gereformeerde gemeente. Daar zijn we ook blij mee. En toch niet oprecht. Ja, we zijn ermee begonnen. Zich anders voordoen dan je uiteindelijk bent. Dat is erg. Dat zou toch nood moeten zijn. Oprechtheid van het hart. Dus alleen diegenen die alle zaken op orde hebben, dominee, dat zijn de ware leden van de kerk. Nee, nee, kijk eens hoe pastoraal het is, net als bij het formulier voor het heilig avondmaal. Guido de Bre was natuurlijk ook niet volmaakt. Guido de Bre heeft oog voor de zwakheid van het geloof. Guido de Bre weet ook dat de meest geoefende van Gods kinderen nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Daarom zegt hij, alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Dit artikel dat strijdt ook tegen het perfectionisme. Mensen die leren dat je de volmaaktheid zou kunnen bereiken hier op deze aarde. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat neemt niet weg dat wij moeten strijden, gemeente, tegen onzuiverheid. Dat moet gebeuren in de prediking. Dat is een taak van Gods knechten. Het staat in het bevestigingsformulier dat wij de dwalingen moeten bestrijden. Iemand schreef een keer aan mij, daar kom ik niet voor naar de kerk, dominee. Nee, maar dat kan wel wezen, maar het is wel mijn taak om dat te doen. Natuurlijk niet om daar hele preken mee te vullen, dat begrijp ik. Maar het is wel de opdracht om en wat het wel is en wat het niet is, u voor te houden. Alzo nochtans niet of er geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens. Nemen, en er komt een heel teer stukje, vind ik. Nemen de gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid des Heer Jezus, in de welke zij vergeving hunner zonde hebben door het geloof in hem. Ja, hier wordt heel teer iets gezegd van het bevindelijke geloofsleven van Gods kinderen. Als het geloof geoefend wordt, wat gebeurt er dan? En dan zie je hele grote overeenkomsten met wat je leest in hoofdstuk 5, Dordtse leerregels, als het gaat over de volharding der heiligen. Oh, die smart over de zonde. Die droefheid over de zonde. We hebben er vanmorgen van gehoord. Dat hunkeren naar Christus. Dat uitzien naar verzoening. Dat door het geloof, als hij nabij komt, dat omhelzen van hem. Dat proeven van de door hem verworven vergiffenis. Dat leven. Dat leven. En hoe staat het daar nou mee? In de gereformeerde gemeente van Nunspeet. En hoe staat het daar nu mee bij u als gasten die hier in de vakantie in ons midden bent? Dan is er zoveel oppervlakkigheid, gemeente, in de tijd waarin we leven. Waarin dit gemist wordt. Waar is de kennis van Christus? Waar is de gemeenschap met Christus? En als dat er niet is, dan zijn we lid van een kerk. Maar als dan straks het ogenblik van sterven komt, is het allemaal te kort. Is dat ook nood in ons leven? De ware leden, de levende leden. We gaan naar onze vierde gedachte, tegenbeeld. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 48 en daarvan het vierde en het zesde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is grote koning. 48, 4 en 6. onze vierde gedachte, het tegenbeeld van de kerk. Ik zei het al, de valse kerk is in alles precies het tegenbeeld van de ware kerk. Weet je wat mij opvalt, jongens en meisjes? Dat is dat Guido de Bray de merktekenen van de ware kerk noemt. En hij noemt de merktekenen van de ware christenen. En dan zou ik verwachten dat hij de merktekenen noemt van de valse kerk. En dat hij ook de merktekenen noemt van de valse christenen. En dat doet hij niet. Dat is wel opvallend. Waarom wel de kenmerken van Gods ware kinderen, maar niet de kenmerken van degene die bij de valse kerk horen en daarom valse christenen zijn? Nou, onze vaderen zijn altijd voorzichtig geweest in het oordelen van over personen. Onze vaderen hebben nooit op de troon van God willen zitten. Onze vaderen hebben nooit personen vervloekt. Ze hebben wel bepaalde leerstukken vervloekt. Dat is ook naar de Bijbel om dat te doen. Maar ze hebben niet mensen vervloekt. Dat moeten wij aan God overlaten. Wij zijn vervloekt op het Concilie van Trente. Door de Roomse kerk. En die vloeken die zijn nog nooit ingetrokken. En er is nog een punt, jongens en meisjes. Ja, het zou kunnen zijn in een valse kerk. Het zou kunnen zijn dat er toch een kind van God zit. Onze vaderen kwamen uit de valse kerk. Onze vaderen kwamen uit de Roomse kerk. Jullie kennen toch het verhaal van Luther? Luther was Rooms. Toen de Heere in zijn hart begon te werken. Hij is er niet gebleven. Hij kon het er niet uithouden. Hij heeft de dwalingen aan de orde gesteld. Hij is eruit gegooid. De ban is over hem uitgesproken, de vloek. Terwijl hij niet anders dan het beste met de kerk voor had, namelijk door de dwalingen aan te wijzen. Dus voorzichtig als het gaat over personen. Maar als het over het instituut gaat, mogen we gewoon helder zijn. Als het over leerstukken gaat, mogen we gewoon helder zijn. En kan het ook helder zijn. Aangaande de valse kerk wordt een aantal kenmerken genoemd, 5 kenmerken. Die schrijft zich haar ordinantie meer macht en autoriteit toe dan het woord van God. Valse kerk. Ja. Dan moet je wel even voorzichtig zijn. Wat is de valse kerk? Onze vaderen zijn, als het over de Roomse kerk gaat, heel duidelijk geweest. En ze hebben gezegd, dat is de valse kerk. Geen twijfel mogelijk. Zo ver zijn zij, naar mijn gedachte, als het over de hervormde kerk ging, in hun dagen niet gegaan. Ze hebben niet gezegd dat de hervormde kerk de valse kerk was. Ze hebben wel gezegd de hervormde kerk is ziek. Is ernstig ziek. Ze hebben uitgekeken naar het herstel van de hervormde kerk. En wanneer dat herstel zou komen, was er ook de begeerte om weder te keren. Dus we moeten wel onderscheid maken tussen valse kerk of een zieke kerk. Van die valse kerk hier worden 5 kenmerken genoemd. In de eerste plaats, die kerk die baseert zich op ordinantiën die door de kerk worden voorgeschreven. Je vindt het niet in de Bijbel terug. Er is zoveel in de Roomse kerk wat ingezet is. Je vindt het nergens in de Bijbel terug. Maar de kerk zegt het en daarom moet het. Nee, de kerk, de Heilige Schrift is leidend. De Heilige Schrift is het einde van alle tegenspraak. De valse kerk wil zich niet onderwerpen aan het juk van Christus. In een valse kerk, daar kunnen ambtsdragers hun gang gaan. In een valse kerk daar worden ambtsdragers niet aangepakt als zij het woord van God ongehoorzaam zijn. De mond wordt niet gesnoerd als zij het evangelie niet prediken naar het woord van God. De valse leer wordt gedoogd en de valse leraren worden gedoogd. In de derde plaats, ze bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft. Ze doet er wat bij en ze doet er wat af. Nadat zij het zichzelf goed dunkt. De sacramenten worden verbasterd. De heiligheid van de sacramenten is in het geding. Als het gaat over het heilig avondmaal, als het gaat over de heilige doop, dan is het woord van God bepalend. Zij grondt zich meer op mensen dan op Christus. En als dat zo is, dan is het fundament van de valse kerk, dat is mensenwerk. En mensenwerk houdt geen stand. Nee, de valse kerk houdt ook geen stand. Het is opgaan, blinken en verzinken. Gemeente, er zijn in de geschiedenis al zoveel voorbeelden van kerken, tussen aanhalingstekens, die als paddenstoelen uit de grond geschoten zijn, die in korte tijd honderden, soms duizenden aanhangers hadden. En die ook weer in enkele jaren tijd volledig verdwenen zijn. Waarom? Mensenwerk. Gebaseerd op mensen, op invloedrijke mensen. En dat speelt in deze tijd denk ik ook heel erg. Mensen die invloed uitoefenen via de moderne media. Om anderen achter zich te krijgen. Hun mening, of het nou in de Bijbel staat of niet, is geldend. En zij bedriegen allerlei mensen die achter hen aangaan. Diep ingrijpend. Kenmerk van de valse kerk. Ze grondt zich meer op mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heiliglijk leven naar het woord van God en bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderij. Daar hebben we het net over gehad, Maarten Luther. Maarten Luther begeerde om de gebreken in de kerk aan de orde te stellen. Hem werd de mond gesnoerd. Kenmerk van de valse kerk. Je moet daarvoor openstaan. Als er dingen zijn die volgens het woord van God niet kloppen, moet je ervoor openstaan om die dingen aan te pakken. Gebreken. Gierigheid. Afgoderij. Ja. Let wel, het gaat hier niet om allerlei bijkomstige dingen. Hè? Het gaat hier over gierigheid. Ik denk aan de rijkdom die de Romeinse kerk verkregen heeft uit de aflaathandel. Daar gaat het hier natuurlijk over. Dat geld, jongens en meisjes, van die Romeinse kerk, die prachtige kerken, vol met kunststukken. Dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dat komt bij mensen vandaan. Over de rug van de mensen is de kerk gebouwd, is de rijkdom van de kerk ontstaan. Gierigheid, afgoderij, paapse mis, het buigen voor een stukje brood. Kijk, dat zijn natuurlijk dingen waar het over gaat. Niet allerlei bijkomstigheden. Ik vind dit en ik vind dat. Je mag ook over dingen soms verschillend denken. Maar om bijkomstigheden, om middelmatige zaken, mag een mens niet met de kerk breken. Dan gaat het om wezenlijke zaken. En wezenlijke zaken, dat zijn zaken waar Gods woord duidelijk in is. Als het over het in stand houden van de zonde gaat, dan is er een moment, kan het niet anders zijn, of je moet zeggen, ja, maar dit kan niet. Daarover gaat het ook in kerkelijk Nederland, er is genoeg aan de hand. Maar welk gezag heeft nog het woord van God als het gaat over de vrouw in het ambt? Ja, heel concreet voorbeeld. Als het gaat over de vrouw in het ambt, wat zegt Gods woord daarover? Daar ligt de grens. En als die grens wordt overschreden, dan op een gegeven moment, dan kun je niet langer mee. Gods woord, dat is het fundament. Wat is het fundament van de kerk? Nou, daar is het Nieuwe Testament heel duidelijk over. De leer van de apostelen en de profeten. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En als dat niet het fundament is van mijn prediking, gemeente, dan bouw ik op zandgrond. En dat heeft geen bestaansrecht. En als dat niet het fundament zou zijn van onze kerkelijke gemeente, dan zou de kerkelijke gemeente geen fundament hebben. Die kenmerken die hier genoemd worden, die komen uit de schrift. Het waarschuwen tegen valse profeten, dat was in de tijd van Jeremia al zo. De Heere zegt, ze profeteren wel in mijn naam. Ik heb ze niet gezonden, ik weet er niet van. Ze gebruiken mijn naam wel, maar ze zijn niet door mij geroepen. En de apostel die waarschuwt om de geesten te beproeven. Hij zegt, geloof ze nou niet allemaal, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. De valse kerk is ook oud. Het rijk van de Satan houdt nog altijd stand, maar het zal ten onder gaan. Van al die sekten geldt opgaan, blinken en verzinken. Van de kerk des Heren, we hebben gehoord, het kan soms een heel klein groepje zijn. Soms stopt niet, je ziet er bijna niks van. Maar het houdt stand. De kerk zal zijn tot in der eeuwigheid. Want de kerk heeft een koning. Wat is het een zegen als je mag ervaren onder de prediking van het woord in het opgaan naar Gods huis, dat je je thuis mag weten onder de waarheid. Maar het is niet genoeg. Wat kennen wij van de beleving van wat er in onze derde gedachte kort aan de orde geweest is, gemeente. Wat kennen wij daar nu van in ons persoonlijke leven? En dan hoop ik, denk aan de preek van deze morgen, dat dat de praktijk mag zijn. Belijden, aanvaarden, gedenken. Amen. Gaat nu in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.